Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ja, mensen, en fijn dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en dit is de podcast Pep Talk. Heel erg goed. Dankjewel voor het vragen. Ik hoop dat het ook heel erg goed gaat met jullie. Dit is de aflevering, zoals ik vorige week al zei, waarin ik ga praten met een oud-gediende. Dus iemand die al eerder een keer in deze podcast is geweest. En dat is Johan Frets. Hij was namelijk de gast in de allereerste aflevering van Pep Talk. Die aflevering kan je terugluisteren. Je kan het ook gewoon niet doen. Want het geluid van die aflevering is heel erg slecht. Het was 5 jaar geleden. Ik had nog geen idee. En nog niet de baard in de keel. Dus het werd hoog tijd om Johan nog een keer te spreken. En dan nu uitvoerig en wat volwassener als het goed is. Voor de mensen die Johan niet kennen. Hij is columnist bij het Parool. Hij schrijft scenario's. Hij heeft 2 boeken geschreven. Frets 2025. En het boek Onder de Paramariboom. Hij zat bij mij op de toneelschool in het eerste jaar. Ik ben al 15 jaar met hem bevriend. Nou, jullie gaan gewoon luisteren naar een gesprek tussen 2 vrienden in 1 studio.
Johan Frets.
Pepijn Schoneveld.
Gefeliciteerd.
Waarmee?
Met Ajax. Ze zijn kampioen, toch?
Ja, zeker. Absoluut.
Ik weet niks van voetbal voor de luisteraar.
Je weet wel dat ze kampioen zijn.
Dat nog net wel. Maar dat was ook omdat op de NOS dan stond van dat ze daarheen waren gegaan. En dat de politie dacht, we grijpen niet in. Want dan hebben we hooligans tegenover ons. En die,
Ja, precies. Nou ja, hooligans. Ik denk dat
het liefhebbers.
Liefhebbers. Laten we het positief formuleren.
Ja, tuurlijk. Maar wat is die liefde voor... Heb je liefde voor voetbal of alleen maar liefde voor Ajax? Allebei. Want ik ken je niet als een voetballief. Dat is iets van laatst.
Niet iets van laatst. Het is iets wat even in een remissie is gegaan. Ten tijde van dat wij samen op de toneelschool zaten.
Ja, voor luisteraar, we hebben samen op de toneelschool zaten. Ja.
Overigens niet helemaal. Ik bedoel, ik was wel met de eindtoernooien van Nederland. Maar de competitie heb ik een tijd lang... is een beetje uit het zicht geraakt. En toen kwam het langzaam in 2004 met Ajax weer in de Champions League. Toen kwam het weer terug. En sindsdien is het er ook altijd wel weer geweest, hoor.
Maar het is niet dat jij een... Ik ken je natuurlijk. Het is niet dat jij een heel... Ben je een competitief iemand in je werk ook? Niet zo echt, toch?
Niet meer.
Was je dat wel?
Jawel. Ja. Ik denk dat ik lang wel zoiets had van... Ik wil de beste zijn. En dan is de beste zijn ook ten aanzien dan dus van het hele landschap.
Ja.
Waar je in opereert. En dat is wel veranderd in... ik wil de beste zijn die ik kan zijn. Dus dat is een... maar daar gaat dan een competitief element... is daaruit verdwenen dus.
Maar dan vecht je... dan heb je een gevecht met jezelf. De
nou
beste...
Ja, het is niet een gevecht. Het is gewoon het plezier beleven aan... beter worden in je vak. Je ontwikkelen. Maar niet meer... van, oh, ben ik dan nu beter dan die? Of heb ik meer succes dan die?
Hmm.
Dat is natuurlijk het competitie-element. Als je het vergelijkt met voetbal. Ik bedoel, Ajax wil uiteindelijk de beker winnen. Dus dat betekent dat je moet winnen van Real Madrid... of van Feyenoord of van PSV. Maar in ons vak, het schrijven of in jouw geval... ik maak natuurlijk niet echt meer theater. Maar jij ook,
ik ook niet meer.
Momenteel niet echt.
Nee.
Maar ik bedoel, in creatieve beroepen is het natuurlijk niet zo dat het een wedstrijd is.
Nee.
In principe.
Je kan eigenlijk niet winnen, want er is geen puntentelling.
Nee, ja, je kunt de Polifinario winnen in het cabaret of de Libris Literatuurprijs in de literatuur. Maar dat heeft ook sowieso al iets raars, toch?
Vind jij dan, want je hebt ook in de Libris Literatuurprijs slecht voor commissie gezeten?
Jury. Ja, dit jaar.
Vind jij dat een goed ding, prijzen voor kunst? Er zijn namelijk ook mensen die zeggen, dat slaat nergens op. Waarom zou je kunst... Want dan ga je er toch een wedstrijdelement aan toevoegen.
Het op zichzelf, ik vond het heel leerzaam om dat te doen. En de reden dat ik het ook heb gedaan is omdat ik ook best wel veel schrijf over van, goh, er zitten gewoon ook altijd al alleen maar oude witte mannen in de jury. En op het moment dat je dan de kans krijgt to walk the talk, zeg maar, om ook daadwerkelijk dan plaats te nemen als jonge man met een iets ander perspectief misschien dan dat soort types, dan moet je die plek, dan moet je dat ook doen. Dus ik heb het gedaan en ik vond het fantastisch.
Zo van, je kan van de zijlijn dan maar dingen schreeuwen.
Ja, je kan zeggen van het is eenkleurig en het is altijd hetzelfde, zo'n jury. En dan word je gevraagd voor zo'n jury. En dan moet je ook de verantwoordelijkheid nemen, vind ik, om dan op die plek te gaan zitten. Terwijl dat in principe ook raar voelt. Want ik ben zelf een relatief jonge schrijver van 35. Dus om nou je collega's te gaan beoordelen, daar zit je in principe niet zo heel erg op te wachten. Maar ik heb het niet. Ik zou ook geen recensie schrijven over collega's. Maar hier is het natuurlijk dat je vanuit wat je mooi vindt en wat je goed vindt. Mm-hmm. En de dingen die jij belangrijk vindt in literatuur. En dat zijn in mijn geval denk ik soms wel wat andere dingen dan die andere meer conservatieve stemmen belangrijk vinden. Dat die argumenten kun je dan ter tafel brengen. En met die blik kun je dan naar het werk kijken. En je kunt ook, denk ik, bijvoorbeeld veel werk van onze generatie heeft een heel ander soort feel en inborst dan het werk van de generatie X of van de babyboomers, die in de literatuur over het algemeen toch nog steeds als de golden standard worden gezien. Dus met die liefde en misschien kennis ook voor wat er speelt binnen hoe wij de dingen zien, hoe wij de dingen aanvliegen, de manier van taal, de manier van vertellen, die kun je dan ter tafel brengen in zo'n jury. En dat vond ik te gek om te doen. En bovendien is het supergoed voor je schrijverschap om heel veel te lezen. Maar en de grap is dat ik ben dus niet per se tegen die prijs. Want een prijs kan heel erg zeggen van dit was heel bijzonder. Zonder per se iets af te doen aan alle andere werken. Je kan ook stemmen optillen in je shortlist en je longlist die misschien nog niet zijn opgemerkt. Tegelijkertijd heeft het voor mij prijzen nog meer gerelativeerd.
Want je ziet gewoon wat er gebeurt.
Nou ja, je zit gewoon met 5 mensen je mening te geven over boeken. Uiteindelijk is het toch gewoon. Het hadden ook 5 andere boeken kunnen zijn.
Ja.
Snap je? Ik bedoel, het is niet echt natuurlijk absoluut. Dus dat betekent dat als schrijver zelf, als je je succes of je vervulling op zou hangen daaraan, dan hang je dus ook op aan een zekere mate van willekeur. Natuurlijk heb je wel maatstaven waaraan je iets beoordeelt. Of aan de hand waarvan je iets beoordeelt. Alleen het blijft in zekere zin subjectief.
Ja, en dat heb je nu ondervonden, hoe subjectief dat.
Ja.
En ik wilde net een vraag, is dat iets actiefs wat je doet? Dat je denkt, ik zit hier nu als niet-witte hetero man. Nee. Ik zit hier nu als niet-witte man, jong. Nu moet ik ook. Dat je extra let op de jonge mensen of zo?
Ik ben natuurlijk niet achterlijk. Ze hebben mij. Ik had met het Paramariboom de boekhandelsprijs gewonnen. Maar ze zijn ook op zoek naar om dat diverser te maken en jonger te maken. Dus dan is het bij mij dubbel prijs. Hij is nog geen 60. Hij is 35.
En hij heeft
een kleurtje. Nee, maar dus alleen. Nee, ik werd ook echt woedend. Want we hebben dus genomineerd Simona Atagana Bocono voor haar prachtige roman Confrontaties. En daar werd dan ook meteen hysterisch rechts op Twitter ging mee. Oh, dus omdat ze een zwarte vrouw is, wordt ze genomineerd. Oh, dit is deze politieke goodmensch woke jury. Dat ik denk, Jesus Christ. Je wil toch dat mensen beoordeeld worden op hun kwaliteit.
Ja.
En dat die vrouw heeft gewoon een fantastisch boek geschreven. Daarom hebben wij dat genomineerd. En het feit dat je dat jarenlang de doctrine is geweest, je moet je invechten, je moet op je merites beoordeeld worden. Nou, nu zijn er stemmen uit met een diversere achtergrond die hele grote kwaliteit bezitten, talent bezitten, maar allicht ook ander soort verhalen vertellen. Misschien dan het zoveelste verhaal over het gereformeerde, onderdrukte, calvinistische kutgevoelsleven waar de Nederlandse literatuur vol mee zit. En ja, die dringen dan door tot betere plekken. En dan worden ze alsnog.
Ja.
Wordt er gezegd van ja, het is alleen maar, jullie zijn een soort tokens. En dat vind ik gewoon heel kwalijk. Ik ben daar niet de hele tijd mee bezig. Maar het is wel zo dat het is eerder op stijl en inhoud en op. Ik vind engagement een beetje een vervelend modewoord geworden in literatuur en in kunst in het algemeenheid. Maar het is wel zo dat ik vind het wel belangrijk dat schrijvers iets te vertellen hebben.
Het moet er toe doen.
Ja, ik vind de doctrine in Nederland is heel erg... Ja, het gaat om stijl, het gaat niet om inhoud. En ik zie stijl echt als een middel om te vertellen wat je te vertellen hebt. En in de Anglo-Saxische cultuur, de Amerikaanse of de Engelse of Franse literatuur... is veel politieker en is veel meer grounded in verhalen... en wat je te vertellen hebt over de wereld. En hier is het heel vaak heel klein en heel erg zo van... het gebeurt allemaal van binnen. Terwijl ik dan denk, ja jongens, het mag wel even...
Hoe bedoel je?
Nou ja, ik vind het hier heel vaak gaan. Of in ieder geval dat je voelt dat er een soort urgentie onder zit. En ik weet dat dit is een heel hekel punt in de literatuur. Want heel veel mensen vinden gewoon, ja, stijl is alles.
Mm-hmm.
En
wat is stijl? Hoe bedoel je?
Nou, stijl, het stylisme. Dus
is het in de
manier waarop
in
je.
De...
Nee, hoe je het. Ja, goed, je hebt in cabaret toch ook verschillende stijlen. Iemand is een goede stylist. Hoe is de taal? Hoe is het gecomponeerd? Wat is de structuur? Hoe is het geschreven? Terwijl ik zie dat meer als... ik vind een eigenzinnige stijl is heel belangrijk. Als je echt een eigen stem hebt in de literatuur, is dat fantastisch. Alleen, het is uiteindelijk toch een middel om te vertellen wat je te vertellen hebt. Zo zou ik het zien. Maar dat is dus een filosofie verschil. Dat is een debat binnen de literatuur.
Je zegt eigenlijk als... Is het zo dat je met je boek iets in beweging wil zetten? Of wil je mooie verhalen vertellen?
Nee, want dan klinkt het meteen heel activistisch. Een boek hoeft niet activistisch te zijn. Maar heb je iets te vertellen?
Ja.
Dat kan ook een heel menselijk apolitiek ding zijn. Maar heb je iets te vertellen?
Ja, hoe toets je dat?
Nou ja, ik heb dus wel de indruk dat je dat enigszins kunt voelen. Je voelt... Of iemand iets te vertellen heeft en al zijn capaciteit en talent en eigenzinnigheid en zijn eigen voice gebruikt om te vertellen wat hij te vertellen heeft. Maar wat ik in heel veel van de Nederlandse literatuur zie, is dat ik denk, ja, maar je hebt helemaal niks te vertellen. Je wil gewoon eigenlijk literatuur maken.
Ja.
En gewoon heel goed stilistisch die precies dat doen. Stilistisch, kijk wat knap. Ik voel een van mijn motto's in mijn werk is... Het motto van Toni Morrison, een Afro-Amerikaanse beroemde schrijfster... die inmiddels is overleden. Beloved heeft ze onder andere geschreven. En haar motto is... goede literatuur en kunst is altijd politiek en heel en wonderschoon. Het moet allebei zijn. Ik ben niet geïnteresseerd in kunst die niet in de wereld geworteld is. En dat deel ik wel met haar.
Maar politiek?
Ja, in zekere zin... Ook het niet-politieke, ook Revolutionary Road. Mm-hmm. Wat bijvoorbeeld heel erg. Wat je niet zou beschrijven als een politiek boek. Maar is uiteindelijk wel een politiek boek. Want het gaat over het burgerbestaan en daar niet uit kunnen ontsnappen. En altijd maar snakken naar iets. Het heeft referenties aan Tsjechov, aan het we gaan naar Moskou, maar we gaan nooit. Dus mensen zeggen altijd in Nederland hebben we al snel zoiets als als we zeggen kunst is politiek. Dan zeggen we, oh, ga je op de morele stoel zitten en mij vertellen hoe ik moet leven. Nou, daar zijn Nederlanders sowieso heel allergisch voor. Terwijl ze er heel goed in zijn om andere mensen op te dringen.
Grappig, ja.
Maar dus dat is een beetje het probleem. Er is een soort weerstand hier tegen iets wat er helemaal niet bedoeld wordt door Toni Morrison. Maar je ziet in de Anglo-Saxische cultuur... En je ziet ook dat stemmen als bijvoorbeeld een Edouard Louis... wat nu het Franse wonderkind in de literatuur is, die zegt... als je niet schrijft om de wereld te veranderen, kun je er beter mee ophouden. Nou, als je dat hier in Nederland zegt, dan zeggen ze... oh, meneer de idealist of de moralist of de activist. Een literatuur moet tijdloos zijn. Een literatuur moet in een eigen opgesloten universumpje zitten. Nou ja, dat blijkt ook wel uit veel Nederlandse literatuur. Want het gaat allemaal, of nog steeds heel vaak... en we hebben allemaal nog de heilige graal van Reven... en al dat gekwelde, gereformeerde gelul... ik zit hier en ik voel het, maar ik mag het niet voelen. En ik zit in een schuur en ik met een koe. En, ja, het is allemaal dat... En ik ben heel blij dat er nieuwe stemmen zijn... die daar met lyriek, met lichtheid, met een soort vreugde en vertelwoede doorheen breken. En dat kunnen evengoed witte als zwarte auteurs zijn. Hè? Dus begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel, dat vind ik dus ook het... probleem, je neemt je perspectief natuurlijk mee. En het is zeker zo dat als een boek over misschien racisme gaat... of over de zwarte beleving... dat ik daar misschien makkelijker mee connect... dan misschien een oude witte man van 50. Maar het is natuurlijk ook het zou ook, als het slechte literatuur is, dan kan die man van 50, die witte man, zich er niet mee identificeren. Het is natuurlijk juist de bedoeling dat het dusdanig goed geschreven is, dat ook die witte man van 50 zich daarmee kan identificeren. Wat je hoogstens wel kan zeggen, is dat heel veel mensen zo lang gewend zijn de norm te zijn, dat ze helemaal niet geleerd hebben zich te verplaatsen in andere perspectieven. En daar zitten we wel middenin. Dat je zegt van ja, maar die andere perspectieven worden dan soms als particulier of te privé gemarkeerd door de poortwachters. Terwijl ik zeg, nou, dat is helemaal niet zo particulier. Jij moet gewoon iets meer moeite doen, want het gaat gewoon een keer niet over jou.
Ja, ja, ja.
En dat is dan niet per definitie de zwakte van de auteur. Het is soms ook de onbereidwilligheid en luiheid en zelfgenoegzaamheid van de lezer of de beoordelaar die niet gewend is. Die wil dat hem wordt uitgelegd, dat hij aan de hand wordt meegenomen.
Ja.
Ja, waarom moet ik jou aan de hand meenemen? Waarom ben jij de norm?
Maar dat is toch wel een spanningsveld. Aan de ene kant moet je dus als schrijver zorgen dat de norm zich, als je bij minderheid hoort dan, blijkbaar toch, bedoel je? Dus of een andere vorm hebt of een andere toon. Dan moet je dus ervoor zorgen dat de norm zich ook kan relaten. Maar aan de andere kant moet je, zeg je ook, doe maar even je best.
Sowieso vind ik bij kunst en bij creatie en met name
doe maar even je best.
In de Nederlandse televisie bijvoorbeeld. Ik vind dat mensen veel te infantiel worden behandeld eigenlijk.
Ja.
Ik bedoel, het is iets actiefs. Je moet moeite doen om iets tot je te nemen. Want het is uiteindelijk altijd een interactie tussen jou en het kunstwerk.
Mm-hmm.
Snap je? Hoe passief het, hoe je het ook waar. Ik bedoel, lezen moet je nog ook daadwerkelijk lezen. Maar ook een film of een muziek die meer tot je komt. Uiteindelijk zal er een interactie moeten plaatsvinden.
Ja.
Dus dat betekent, dat vraagt ook iets van jou. Wat ik probeer te zeggen is niet dat om de norm te veranderen je mensen onverschillig moet staan als maker tegen het feit dat mensen vanuit een andere plek komen.
Mm-hmm.
Het is meer zo, als je kijkt naar de hele literatuur, dan is die literatuur volledig gedomineerd door een bepaald perspectief. En als je daar andere perspectieven tegenin brengt met een soort zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, vreugde en met heel veel talent en vakmanschap, dan, en de ander zegt, ja, maar het staat wel heel ver van mijn bed. Dan denk ik, ja, maar dat is dan, dat is niet slecht gedaan, dat boek.
Nee.
Snap je? Het is een heel goed geschreven. Maar kennelijk vind jij het als lezer moeilijk om verhalen vanuit een vrouwelijk of vanuit een zwart perspectief echt tot je te nemen en je eraan te verbinden.
Ja.
Op eenzelfde manier als aan de verhalen die we al eeuwenlang zien.
Ja.
En dat is ook niet zo gek, hè? Want als je dat gewend bent, dan als je gewend bent dat jij altijd de norm bent, dan hoef je die skill ook in principe niet zo te ontwikkelen.
Nee.
Alleen daar zitten we nu middenin. Dat die andere perspectieven krijgen vorm, vinden hun podium. En dat roept, vind ik eigenlijk een verbijsterende weerstand op, waar je zou verwachten dat het eigenlijk wordt toegejuicht.
Ja.
Omdat mensen eindelijk die stap zetten.
Maar is het niet zo dat de norm gewoon heel erg in paniek is?
Absoluut.
Toch?
Ja, zeker. Ja, maar het verbaast mij omdat ik nog best wel lang heb geloofd in. Kijk, wij zijn natuurlijk opgegroeid toen Pim Fortuyn opkwam. En toen dat was natuurlijk ook al echt eigenlijk heel, een aantal dingen gingen veel te ver die man zei. Maar wat er altijd werd gezegd van, ja, ik heb niks tegen, het maakt mij niet uit, kleur en afkomst. Het gaat mij om wat je doet.
Mm-hmm.
Als je de taal spreekt en meedoet, dan is het oké. En eigenlijk komen we nu erachter dat, nu zijn we een paar generaties verder, we zijn gewoon 20 jaar verder,
mm-hmm,
dat het tegenovergestelde eigenlijk waar blijkt. Die mensen die zeiden meedoen, de taal spreken, blijken eigenlijk veel angstiger te worden door mensen die de taal spreken.
Oh ja.
die meedoen.
Ja.
Dus mensen doen mee. Mensen de samenleving wordt diverser.
Krijgen net zo'n grote mond als
precies
de rest van Nederland.
Doen het meest Nederlands wat er is. Namelijk een bek open trekken.
Ja, inderdaad.
Eigenaarschap nemen over de maatschappij. Meepraten. Discussiëren. Niet meer apologetic. Zo van sorry dat ik besta, maar mag het misschien? Nee, gewoon dit is wat ik vind. Schrijven literatuur. Maken films. Zijn op tv. Ja, en daar schieten de mensen van in de kramp.
Hey, ik wou even Oh nee, ik wilde nog vragen. Hoe die reactie die als zo'n zwarte vrouw genomineerd wordt voor zo'n prijs. Zeg maar die reactie. Dat mensen zeggen, oh, dat is alleen maar omdat ze zwart is. Ja. Een woke. Heb je daar zelf ook mee te maken? Dat mensen zeggen, oh, hij zal wel een column hebben in het Parool.
Nee, dat eigenlijk niet. Niet op die manier, want ik draai natuurlijk al best wel lang mee. En toen ik zeg maar mijn debuteerde en aan talkshowtafel zat en heb ik eigenlijk niet en zelfs ja met nee toen was dat thema ook minder in de samenleving aan de hand. Dus mm-hmm. dus ik heb eigenlijk zeg maar de plek die ik heb gekregen heb ik in een tijd gekregen dat er minder focus op was. Ik denk pijnlijk genoeg dat het ook iets te maken heeft met mijn naam. Dat is natuurlijk een heel Hollandse naam, Johan Frets.
Ja.
Dus dat je dat en wat ook zo is, ik ben natuurlijk een lichte.
Zo'n kleurtje heeft hij nou ook weer niet.
Nou ja, ja, zo ja. Pijnlijk is het soms. Ja, 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 snap je? Ja, ja. De andere kant is wel dat naarmate ik me meer ben gaan uitspreken over deze thema's, mm-hmm. wat ik natuurlijk ook heel lang uit de weg ben gegaan. Ik heb natuurlijk eerst dat die roman onder de Paramariumboom gemaakt, waarbij ik wel heel erg merkte dat mensen uit die zeg maar jarenlang al mijn voorstellingen en boeken prima hadden begrepen, opeens zoiets deden van ja, je bent met je moeder naar Suriname geweest. Van hoe, wat moeten wij daarmee? Zo in de Volkskrant, weet je. Dat je denkt van, dat is een beetje raar toch eigenlijk. Want ik heb eigenlijk altijd verhalen verteld vanuit mijn persoonlijke perspectief. En daar had je geen problemen mee. Mm. Maar kennelijk is het nu, dus dat bedoel ik weer met het misschien geen moeite doen. Maar dat is uiteindelijk ook goed gekomen met dat boek. Dus ik kan nou niet echt klagen dat ik daar last van heb gehad. Het is wel zo dat dus naarmate ik me meer ben gaan uitspreken over het thema racisme. Ik dat wel merk. Dat mensen, laat zij iemand, oh, meneer heeft een diversiteitswinkeltje. Hij moet zijn hypotheek betalen. Zijn hypotheek betalen in Haarlem. en daarom en probeert zich nu in te likken bij de woke literatuur. En dan denk ik van, wow, holy Christ. Of ik werd laatst de huisracist van het Parool genoemd. Omdat ik me nu uitspreek tegen racisme. Ja, dan merk je wel, maar grappig genoeg blijft het bij mij toch vaak meer bij good mensch of woke of of dat je hebt een diversiteitswinkeltje dan dat ik zelf het stempel krijg opgedrukt dat ik een prijs heb gewonnen of dat ik een plek heb omdat ik niet wit ben. Dat heb ik minder vaak.
Maar laten we dat even onderzoeken. Waarom? Wat zegt zo iemand eigenlijk? Waarom zegt zo iemand dat?
Nou, dat is duidelijk. Iemand probeert de integriteit. Probeert je te delegitimeren eigenlijk. Ja. Dus je schrijft niet wat je schrijft omdat je overtuiging is, maar omdat je hypotheek wil betalen. Ja. Of omdat je mee wilt surfen op de golf.
Of dat je aandacht wil.
Of omdat je graag wil deugen. Dus je vindt, het is niet je innerlijke overtuiging. Of je voelt niet de noodzaak om je over dat thema uit te spreken. Maar je doet het omdat je bij een bepaalde groep wilt horen.
Ja.
En diversiteitswinkeltje suggereert natuurlijk ook dat je ontzettend veel geld kunt verdienen door je uit te spreken in een column tegen racisme. Hmm. Wat ook bullshit is.
Ja.
Ik vind het altijd. Aan de ene kant raakt het me wel, omdat je integriteit eigenlijk een beetje het hoogste goed is wat je hebt. Maar ik heb het ook aan de andere kant. Hè. Ik bedoel, zijn er ook activisten die heel boos op mij zijn.
Dat wil ik ook aan je vragen.
Omdat, oh, nu spreek je je uit.
Terwijl
omdat het
niet.
Omdat het een modeverschijnsel
exact,
is.
Ja.
Dus die zeggen eigenlijk ook, je bent niet integer.
Ja, want toen je begon te schrijven, toen je uit ging spreken.
Ja.
Hiervoor was je nog heel erg van de nuancering. En moet allemaal lief zijn voor elkaar. Toen ging je uitspreken.
Ja.
En toen kreeg je heel erg dus de activisten tegen je. Die zeiden, nou, of tegen, maar.
Kijk, wat ik snap hieraan is, er zijn mensen die hebben met gevaar voor hun eigen leven soms.
Mm-hmm.
In ieder geval voor hun baan, voor hun financiële positie. Met doodsbedreigingen, met ongelooflijk veel hoon en vernedering te maken gehad. Activisten.
Ja.
Dat is de kern van een activist die voor de troepen uit dingen bevecht. En daar heel veel voor opoffert.
Ja.
Die hebben in die voorhoede gestaan. Nu is het natuurlijk, vorig jaar brak Black Lives Matter eigenlijk toch wel behoorlijk door in Nederland. En ik heb daar sindsdien veel over geschreven.
Hm.
Ik was dat al wel meer gaan doen, maar daar ben ik denk ik onverbloemder geworden.
Waarom toen?
Twee dingen denk ik. Het vaderschap.
James.
James. Mijn zoon James werd geboren en hij kwam uit de buik. En op de een of andere manier, ik ben half Surinaams, half Nederlands. Mijn vriendin is half Hongaars, half Nederlands. En de meeste...
De integratie is gelukt.
Nee, maar de meeste mensen die ik ken die zo mengelmoes zijn, die zijn eigenlijk wit vaak. En James kwam eruit en was gewoon echt een donkere man. Ja, zo donker als ik.
Ja.
Mooi, prachtige donkere ogen, donkere bos haar, ongelooflijk veel haar. En ik dacht opeens van, oh ja, hij is een Surinamer, maar ik ook. Snap je? Ik ben ook een blakke man. Snap je? Dus het werd... Ik had die tocht al gemaakt door onder de Paramaribo-boom. En dat ik had ontdekt, ik ben niet alleen maar Nederlands. Ik ben ook Surinaams. Dus die verzoening met dat dubbelbloed, zoals het heet, die had ik al wel gemaakt. Maar door James te zien en door... dacht ik van, ja, dit is echt. Dit ben ik echt. En ik moet ook echt ervoor zorgen dat over 30 jaar, als hij mijn leeftijd is, dat dit thema nog...
Maar je zag, wacht even, een gemixt jongetje. Nee, maar je zag een gemixt jongetje die alsnog Surinaams aanvoelde. En dat je, nou, en dat ik je zag, toen dacht, ik zag, oh, dat ik ben zag, ik dus ook. Blijkbaar.
Je kunt aan hem zien dat hij een Surinaams-Nederlandse man is.
Ja.
En dat komt door mij. Ik ben dus ook ik ben ook een Surinaams-Nederlandse man. Dat wist ik al dus wel in veel meer mate dan eerder. Maar met je eigen bloed op de een of andere manier, als je dan zo je zoon ziet en gewoon beseft van echt een blakke man, weet je wel. Ja. Gewoon ook, ja, kan het niet goed onder woorden brengen. En dat ik dacht van, en dit is er in de samenleving. Dus ik nuanceer dit altijd. Omdat ik zelf, ja, toch wel heel stevig gebouwd ben.
Voor jezelf
of
kon je het nuanceren, maar ja, voor James niet meer. Natuurlijk.
Maar voor James niet meer. Nee. Snap je? Dus dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee. En dat was al gegroeid, hoor. Ik weet, er zijn ook nog andere momenten die ik je kan noemen. Maar ik weet niet hoe...
Ja, je zei twee redenen, noemde je. Eén je zoon en de ander.
Er was bij mij al wel een groeiend bewustzijn dat, waarom hou je je eigenlijk in? Op een bepaalde manier.
Ja, jij hebt je dus heel lang, dat heb je mij ook gesteld, toch een beetje heel lang ingehouden.
Dus eigenlijk die wat ik net zei over de literatuur, die ander bij de hand nemen. En jezelf al voor nuanceren, omdat je weet, omdat je bewust bent van de weerstand. En probeert eigenlijk die weerstand te ontleden of te temperen. Terwijl, waarom moet ik eigenlijk jouw weerstand temperen? Waarom? Het is ook een vorm van onvrijheid natuurlijk, wanneer je de hele tijd verhoudt tot iemand en daardoor niet je uitspreekt zoals je zou willen uitspreken.
Ja.
En bij Black Lives Matter voelde het gewoon alsof de voor heel veel mensen dus niet, voor die activisten, dat het deksel van de put ging.
Ja.
En ik dacht van, ik ben vader, het was lockdown, ik zat met mijn zoon op schoot naar die livestream te luisteren. En ik dacht, dit is het moment dat ik kan nu niet meer. Ik heb dit nu 34 jaar. En ik realiseerde me ook dat het niet nobel was.
En ik heb hem 34 jaar, zeg je, ingehouden.
Ja.
En ook naar diegene toe bewogen.
En ook het een beetje ontkend dat ik last heb gehad van racisme of discriminatie of het gevoel van anders zijn. Ik heb het zelfs in die roman ben ik het aangevlogen, maar heb ik het ook op een heel zachte manier eigenlijk verteld. Je voelt in die roman dat die drift eronder zit en dat die bevrijding plaatsvindt. Maar die echte bevrijding vond eigenlijk pas op dat moment plaats.
Heb je bij mij wel eens ingehouden? Ik moest altijd bijvoorbeeld heel hard lachen als je Surinaams ging praten.
Ja, nou ja, dat soort dingen is natuurlijk wel... kijk,
nu nog
10 jaar geleden, of de grappen die je maakte over, oh, je te laat, want je bent een Surinaam. Of die ik zelf ook maakte. Of gewoon, ja, ik kan het niet zo goed zeggen, niet zozeer ingehouden bij jou. Het is meer dat je zelf al jezelf eigenlijk al bespot. En ik in een essay schreef ik ook, wanneer wordt zelfspot zelfvernedering? Snap je? Wanneer is het spelen met voortdurend het belachelijk maken of zelf verbaal bevestigen van bepaalde vooroordelen en stereotypes en daar dan met elkaar heel hard om lachen ook een vorm van zelfvernedering?
En eergisteren was ik je tuin aan het doen.
Ja.
Want ik doe jouw tuin.
Ja, want dat is wel echt heel grappig.
Ik ben je klusjesman. En toen ging jij grappen maken. Toen zei je, Hey, nu is het omgedraaid.
Nu is het omgedraaid.
Jij bent voor mij aan het werken.
Jij bent voor mij aan het werken.
Toen
zei
ik, oh, ik ben op jouw plantage.
De herstelbetalingen.
Ja. Ik ben op jou. En op een gegeven moment ging je zoontje mij helpen. Toen zei ik, hey, eindelijk een zwart iemand die me ook helpt.
Ja.
Is dat zelfvernedering of is dat dan gewoon grapjes
nee,
maken?
Nee, kijk. Wij zijn vrienden van elkaar.
Oh ja?
En ja. Heel, heel goede vrienden. En het is ook een intelligente grap. Het is je drijft de spot eigenlijk met het stereotype. En wat je in Nederland natuurlijk vaak heel erg ziet, is dat is een veel reactievere manier van humor. Dat is eigenlijk het vooroordeel is ook meteen één op één de grap. En dan zeg je, ja, maar het is een grap. Maar wat is eigenlijk de grap? Want je bedoelt eigenlijk precies wat je zegt.
Ja.
Hè, dus bijvoorbeeld, als je zegt bij iemand die eruit ziet als Zwarte Piet, weten we zeker dat het niet aquatie is, zoals Johan Derksen doet. Dan zeg je eigenlijk gewoon, een Zwarte Piet lijkt op een zwart iemand.
Ja.
Dus er zit helemaal niks, geen gelaagdheid in. Je maakt eigenlijk een racistische opmerking, maar je noemt het een grap.
Ja.
Dus dat is niet...
Dit was geen racistische...
Nee, dat is eigenlijk spelen daarmee,
ja,
toch?
Ja.
En maar goed, als jij zegt tegen James, oh, toch nog een zwart iemand die me kon helpen.
Dat is gewoon een
ja, maar dat vind, ik, ja, ja. Dat vind ik ook grappig.
Okay.
Snap je? Dus het is niet zo dat ik...
Ja, toen ik die grap maakte, twijfelde, dacht ik een beetje... Ah,
ja, maar dat is waar we dus nu in zitten met elkaar. En ik denk, stel, je had het op tv gezegd tegen Umberto
Tan.
Ze zat in eigen huis en tuin. En Umberto Tan kwam opeens jou een hark brengen. En je zou zeggen, oh, toch nog een zwart iemand die me komt helpen. Ja, dan brak nu de pleuris uit. Want dat is het. We zijn nu doorheen aan het ploegen. En de context en het platform waarop het plaatsvindt. Ja, dat is...
Natuurlijk ook wel eens racistische grappen gemaakt. En toen, ik weet niet of jij het zei of ik, van ja, het is ook gewoon, ik moet ook heel hard lachen. Omdat het gewoon echt niet kan.
Ja, dat gaat over de maar dan ga je er dus vanuit dat iets een taboe is en dat je er tegenaan borst. En dat is wat ik ook bijvoorbeeld heel vaak over cabaret zeg. Hè, de grofheid van een Joep of een Hans Steeuw vond ik in de jaren 90 en 00 deels nog heel erg effectief. Omdat het een heel ingeslapen burgerlijke tijd was met heel veel...
Er werd al niet eens over
braafheid
gepraat.
Het was een heel ingedutte tijd, de jaren 90 zeker, weet je, alle ideologie was er uitgesleept. Dus als je dan met een soort grove sloopkogel daartegen ingaat, dan is dat een provocatie.
Mm.
Maar nu is alles al zo grof en volgens mij heb ik dit trouwens in het gesprek 5 jaar geleden ook gezegd. Ja, nee, dat denk ik. Dat dan is dat dus niet meer zo spannend, omdat het eigenlijk al de maatschappelijke tendens bevestigt. Maar sorry, want ik wil nog één dingetje zeggen. Want anders vergeet ik dat te zeggen. Over die activisten die zeg maar boos of zeg maar een beetje... Wat ik snap is, zij hebben dus heel veel opgeofferd. Ik heb nu dan die bevrijding, ben me meer gaan uitspreken. Heb een podium in het Parool, op social media. En dat resoneert dan meteen. En hebben dan zoiets van, ja, ho eens even. Wij hebben al het werk gedaan.
Ja.
En deze gast, die zich heeft ingehouden... die ook wel wist van als ik me erin meng, dan krijg ik ook die shit over me heen. Heeft ervoor gekozen dat niet te doen.
Ja.
Doet het nu wel. En krijgt daar dan applaus voor.
Ja.
Ik snap wel dat wringt. Dat snap ik heel goed. Ik heb ook eigenlijk helemaal niks negatiefs over hen te zeggen. Het enige wat ik zelf pijnlijk vind is... Ik ben zelf wel van de school dat je moet kunnen ontwikkelen in je leven. Dus dat betekent
dat je mag veranderen.
Ja, en ook de fouten die je hebt gemaakt. Want ik heb natuurlijk ook kwalijke dingen gedaan zoals... holle verbindingscolumns schrijven. Hè? Zo van, hè, zij zijn zo fel en kunnen we niet gewoon verbinden met elkaar? Terwijl je eigenlijk daarmee doet wat heel veel mensen met Martin Luther King doen tegenwoordig. Die zeggen dan tegen activisten, kunnen we niet zoals Martin Luther King zijn? Terwijl Martin Luther King ook gewoon super radicaal was en vermoord is vanwege zijn ideeën. En je kunt niet verzoenen zonder ook de onverzoenlijkheden te benoemen. Anders is het een soort van, kunnen we het er gewoon niet over hebben?
Ja,
eigenlijk.
Ja, ja.
En dat is wat ik ook wel deed in mijn retoriek. En daarmee heb ik misschien ook een kwalijke invloed gehad op het activisme. Dus het feit dat ik... Maar ik ben er wel in... Ik heb een groei gemaakt die heel integer is. Dat weet ik.
Mm-hmm.
Ik ben naar mijn Surinaamse roots op zoek gegaan. Ik ben me meer gaan uitspreken. Ik ben vader geworden. Ik ben sowieso minder bang geworden. Ik voel me ook bevrijd. Dus die bevrijding is oprecht. Het feit dat ik me nu wel uitspreek en ook die shit overigens over me heen krijg. En ook heel veel mensen die misschien eerder dachten, oh, die Johan is wel oké, want die bevestigt mij nog een beetje in dat het allemaal niet zo nodig is. Die verontwaardiging. Die stoot ik nu ook af. Dus dat is een oprechte beweging. Dus het enige waar ik me door geraakt voel is het feit dat mijn nieuwe geluid eigenlijk wordt gezien als opportunisme in plaats van als een integere ontwikkeling.
Ik ben ook geen
activist. Ik ben een schrijver. Mm. Ik maak dingen. Boeken, voorstellingen, columns, films. En daarin manifesteert zich mijn blik op de wereld.
Ja.
En ik zal ook nooit suggereren dat ik daarvoor dezelfde offers breng als een activist. Maar goed, het is ook de taak van de activist om mensen scherp te houden en om mensen verantwoordelijk te houden voor hun handelen, ze daarop te wijzen en daarmee het bewustzijn in de samenleving te veranderen. Op mijn manier doe ik dat, denk ik, dat laatste ook. Je had laatst Bas Heijnen, dat vond ik een fantastische uitspraak. Hè? Aan elke grote verandering gaat de verandering van bewustzijn vooraf. Ja. Dus je taak als publicist en als schrijver is om middels wat je maakt een bijdrage te leveren aan dat veranderde bewustzijn. En ik bereik misschien weer heel andere mensen dan die activist. En het is allebei nodig, denk ik.
Ja mensen, en dan wil ik jullie nu even wijzen op het feit dat je je kan abonneren op deze podcast. Je kan sterren geven, je kan recensies schrijven. Je kan naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk. En op die site kan je mij heel erg veel geld geven. En je kan de podcast ook volgen op Instagram. En dat kan op podcast.peptalk. En dan is het nu ook tijd voor het minuutje zendtijd voor de Bitcoin. Deze podcast wordt namelijk gesponsord door Robert van het bedrijf BitMyMoney. En Robert zit in de Bitcoin biz. En ik wilde jullie deze week vertellen dat voor iedereen geld er eigenlijk altijd is geweest. Of je nou veel geld hebt gehad of weinig, het fenomeen geld is er voor ons altijd geweest. En dat begon misschien met een klein beetje zakgeld dat je kreeg. Toen verdiende je wat met een bijbaantje. En toen moest je in je eigen onderhoud voorzien. En dan vraag je vaak niet af, hoe zit het eigenlijk? Wat is geld precies? De euro is voor ons zo vanzelfsprekend dat we er weinig vraagtekens bij zetten. We stellen niet de vraag, waarom wordt alles duurder? Waarom kreeg ik vroeger spaarrente en moet ik nu betalen om geld te sparen? Hoeveel geld is er eigenlijk? En net als dat je heel veel leert over Nederland als je naar het buitenland gaat, zoals Bas Heijnen in deze podcast een tijdje geleden vertelde, leer je ook heel erg veel over geld als je de Bitcoin ingaat, omdat het een andere vorm van geld is. Dus als je over geld wil leren, begin dan met Bitcoin zakgeld via bitmymoney.com/peptalk. En bij de eerste aankoop via BitMyMoney krijg je een bonus van €5 aan Bitcoin. En ik krijg ook een klein beetje zakgeld. En dan gaan we nu door met het gesprek dat ik had met Johan Frets.
En waarom schrijf je columns?
Ik vind een column eigenlijk de plek waar mijn burgerschap en mijn makerschap samenkomen. He, dus het is een plek waar je heel één op één eigenlijk je verantwoordelijk, je talent,
ja,
het schrijverschap inzet om een stem te laten horen over thema's die nu spelen. En dus waar je als burger eigenlijk, als inwoner van het land, van onderdeel van een samenleving, druk over maakt.
En we hebben het zelf, we het privé wel eens over gehad. Maar zou je knettergek worden als je niet had? Is het ook een vorm van je uit? Ik kan me ook voorstellen dat je boos wordt over dingen. En dat je, ik heb deze podcast, vind ik heel prettig. Want ja, dan ben ik boos over iets. En dan nodig ik mensen uit om daarover te praten.
Ja.
Zo'n kanalisering van je onrust of je woede of je, ja, ik wil iets veranderen.
Het is als je te veel doet om kijk, als je echt alleen maar denkt van dat je met je stukje ik spreek mezelf nu bijna tegen, want Eduard Louis zegt, als je niet schrijft om de wereld te veranderen, kun je er beter mee ophouden. Daar ben ik het mee eens. Dus je wilt verandering te bewerkstelligen. Aan de andere kant besef je ook, ja, je schrijft gewoon een stuk.
Mm.
En volgende week weer een ander stuk. Dus je kan ook heel erg het gevoel hebben van, ja, wat draagt het eigenlijk bij? Ik denk dat het een manier is om greep te houden op de materie. Hè. Grunberg zegt, je schrijft om de controle terug te pakken over de gebeurtenis. Dus ik denk dat het een ik schrijf niet in principe voor de ander. Ik schrijf om zelf mijn gedachten te ordenen en mijn blik.
Ja, dat doet Bas Heijnen ook.
Volgens mij.
Klopt. Het beschouwende.
Ja, het is wel zo dat ik wel iets activistischer ben, denk ik, daarin. Dat ik wel denk van, hé, maar dit kan echt niet. En dan klim ik in de pen. Dus er zit wel een drive, maar dat heb je niet elke week natuurlijk. En wat ik vroeger, denk ik, in mijn columns meer deed, is dat je dan toch op zoek gaat naar dat gaspedaal. En nu probeer, denk ik, nou, als er geen gaspedaal is, deze week moet je ook niet het gaan opkloppen. Dan kun je beter iets beschouwender doen. Dan kun je beter... Er is altijd wel een gedachte die bij je opkomt. Ja. Bij het nieuws of bij een gebeurtenis. Of corona zijn natuurlijk ook allemaal ontwikkelingen of mechanismen die je als mens doormaakt, die interessant zijn om vanuit te vertrekken. En ik denk dat ik, als ik die column niet zou hebben, ja, dan zou ik meer tijd hebben, denk ik, nog voor mijn boeken en mijn filmscripts en andere projecten. Maar ik vind het nu een heel fijne vorm. En ik heb er ook echt nu net eigenlijk sinds anderhalf jaar, eindelijk na 10 jaar zoeken, mijn stem gevonden. Dus het zou ook een beetje dom zijn om er nu mee op te houden.
Het grappige is dat het zich dus uitbetaalt. Als je daarvoor heel erg naar de persoon toe aan het bewegen bent. Nuance doe je nog steeds. Maar je niet helemaal uitspreken omdat je het rustig wil houden. En nu doe je het wel.
Ja.
En dan levert het veel meer op.
Nou, ik ben best wel verbluft dat sinds ik dus dat essay heb geschreven over van ik heb me nooit goed uitgesproken over racisme. En dat ga ik nu vanaf nu niet meer doen. Ik ga niet meer mijn mond houden. Dat ik sindsdien, ook als die columns, want die columns gaan echt niet elke week over racisme, snap je? Die gaan gewoon over de politiek en over samenleving. Sindsdien die column ontzettend opeens veel meer is gaan resoneren.
Mm-hmm. En het schrijft makkelijker misschien ook?
Ja, ik weet niet. Het lijkt wel alsof de dingen nu samenkomen. Dus de plek waar je als mens bent, het schrijverschap, het vakmanschap, de meters die je hebt gemaakt en wat je te vertellen hebt en de vorm, dat nu gewoon klopt.
En je bent er veel rustiger geworden.
Ja, vind je dat?
Ja.
In welke zin?
Nou, je bent gewoon niet meer bezig met... rustig is eigenlijk niet het goede woord. Veel minder bezig met de ander.
Ja.
Met leuk gevonden willen worden. Ja. Met,
ik wilde er heel graag bij horen.
Maar het grappige is dus dat vind ik dan zo'n wonderlijk. Je spreekt je dan uit. Dus eigenlijk doe je je best om er niet meer bij te horen. En vervolgens zijn er heel veel mensen, of veel, maar die dan zeggen, oh, hij probeert er ook bij te horen. Hij heeft een diversiteitswinkeltje.
Nou ja, noem mij vooral dat ik een diversiteitswinkeltje heb. Ga je gang, maar ik kan daar niks mee. En ik hoef er ook niks mee.
Nee.
Snap je? Dus nu kom je inderdaad, je bent niet meer bezig met de ander. Ik vind een heel goede vergelijking eigenlijk de liefde.
Hm.
Ik kon vroeger bijvoorbeeld ook heel erg, voordat ik met Zwaan was, dat je dan verliefd werd op een meisje. En dat het dan niet wederzijds was, maar dat je daar dan toch heel erg
voorgekomen.
regelmatig. Laten we het daarop
aan. Sorry, ga door.
Dat je daar dan toch heel erg, dan toch voor ging.
Ja.
Of voor ging in de zin van dat je daarin kon zwelgen. En dat heb ik nu, dat zou ik nu helemaal niet meer hebben. Nee. Nee, ik bedoel, dat gaat natuurlijk over een gebrek aan zelfliefde.
Ja.
Als je van jezelf houdt en jij vindt iemand heel aantrekkelijk en die ander vindt jou niet aantrekkelijk, dan is dat eigenlijk heel onaantrekkelijk.
Mm.
Niet uit narcisme of omdat je jezelf nou zo lekker...
Heb je die andere nodig om...
Nou ja, dan er is namelijk niks. Als jij iemand heel aantrekkelijk vindt en die ander jou niet, dan is er niks. Dan is er geen chemie. Dus dan ben je verliefd op iets, maar dat bestaat dan dus eigenlijk helemaal niet. Of tenminste, die verliefdheid bestaat wel. Je kan iemand heel mooi en aantrekkelijk vinden, maar er zit geen enkele potentie in.
Nee.
Omdat het niet beantwoord wordt. Dus wat heeft het voor zin om dan bijvoorbeeld te gaan pleasen? Hè? Dus heel erg je best te gaan doen om die ander ervan te overtuigen dat je wel heel leuk bent. Niks.
Nee.
Er is ook eigenlijk helemaal niks wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat die ander je wel heel erg leuk en geweldig gaat vinden. Dus eigenlijk is de enige gezonde reactie waar zelfliefde uitspreekt, ja, dan niet. Dit is wie ik ben.
Je doet het er maar mee.
Ja, of niet.
Ja.
En dat is ook oké. Okay, niemand is je iets verschuldigd. Het is iemand goed terecht om niet ook verliefd op jou te zijn. Maar die metafoor geldt eigenlijk ook voor publiek.
Maar je
probeert iets te doen, een optreden, of je schrijft een boek of een column. En natuurlijk is het fijn als dat in mensen hun hart komt. Maar als die mensen daar nou helemaal niet hebben en een hekel aan je hebben op basis daarvan, of je werk vreselijk slecht vinden, heeft helemaal geen zin om die mensen te willen overtuigen dat je wel heel goed en geweldig bent.
Maar je moet toch wel een beetje naar de ander toe bewegen?
In welke zin?
Nou, kijk, je maakt het toch om nou, ik zit even met die metafoor van de liefde. Ik bedoel, je kan wel denken, dit is wie ik ben.
Ja, ik hou
van mezelf. Ja,
als niemand verliefd op je. Nou, nee, de grap is natuurlijk dat als je uitgaat van zelfliefde en niet vanuit het behagen van de ander, dan ben je vaak ook veel krachtiger en ben je ook veel aantrekkelijker. En
het gaat over behagen.
Ja,
behagen kan je wel naar de ander toe bewegen, natuurlijk.
Als je een onbeantwoorde liefde, of het nou ten aanzien van een publiek is wat een hekel heeft, of van iemand waar je verliefd op bent, probeert te behagen, te pleasen, voor je te winnen. Ik geloof daar gewoon niet zo in. Ik geloof eerder dat het zo is dat als je een beetje bij jezelf blijft, en gewoon je eigen koers vaart, dat je dan de ruimte, potentieel nog de ruimte laat ontstaan, dat de ander jou ziet, jouw autonomie en onafhankelijkheid ziet.
Ja.
Maar daarbij komt, het is toch heel vermoeiend om zeg maar je hele leven lang te pleasen.
Ja.
Dat heeft toch. En stel dat het dan wel lukt. Stel nou dat het wel lukt, bijvoorbeeld. Stel dat je die ander heel erg pleased en die ander wel verliefd op je wordt. Dat is toch vermoeiend? Dan kan je huid toch niet 50 jaar vol. Dan moet je dus 50 jaar gaan pleasen omdat die verliefdheid in stand te houden. Of je moet andere dingen gaan zeggen in je columns of een andere optreden gaan geven, zodat de mensen die je haten weer van je gaan houden.
Ja.
Maar wat is het dan waard?
Nou,
dan verloochen je jezelf om geliefd te zijn.
Maar ik vind het wel dapper als mensen dat kunnen.
Wat? Zichzelf verloochenen.
Nee. Nee. Dat is heel makkelijk. Het is heel dapper om te zeggen, dit is wat ik maak. Dit is wie ik ben.
Ja, ja.
Ik hou van mezelf. Dat is,
ja, maar ik ben ook wel af en toe verbijsterd dat ik hier ben gekomen, hoor. Ik had een paar jaar geleden niet verwacht dat ik dusdanig is. Want ik blijf een kwetsbaar iemand. Ik ben een sensitief iemand. Dus het zal mij altijd raken als iemand me haat. Of zegt van wat een lul ben jij, wat een eikel. Of, ja, dat raakt mij. Maar ik vind het ook niet erg. Weet je wel, ik wil me ook laten raken. Want dat betekent, je kunt mooie dingen komen binnen, maar slechte dingen ook. En dat is goed.
Ja.
Dat, volgens mij heb ik dat ook 5 jaar geleden gezegd in ons gesprek. En daar sta ik nog steeds achter. Alleen, Het schopt mij niet meer omver.
Nou, je kan altijd terugvallen op jezelf. Als vroeger toen je bij DWDD zat te pleasen en sushi zat te eten met een chef-kok als tafel. Als dan iemand kritiek op je heeft, dan raakt het je natuurlijk veel meer. Omdat je denkt, oh, hij diegene.
Ja,
je hebt niks om op terug te vallen.
Nee.
Je kan je niet weren met dit is nou helemaal wat ik doe.
Ja. Ja.
Terwijl als je nu kritiek hebt, kan je denken, ja,
ik wil ook niet iemand anders zijn. Ik wil ook graag zijn wie ik ben. Bedoel, natuurlijk kan ik ook wel eens denken van, goh, het wordt wel weer tijd om te sporten met die coronakilo's. Maar er zijn ook eigenschappen van mezelf die ik totaal niet kan uitstaan, die ik graag zou willen dat die misschien anders waren. Maar
tuinieren.
Tuinieren bijvoorbeeld.
Ja.
Hoewel je dat heel goed hebt gedaan.
Nee, jij.
Maar more or less kan ik wel, ja, ik kan in alle eerlijkheid wel zeggen dat ik heel blij ben met wie ik ben.
Ja.
Uiterlijk, innerlijk. Dus ik heb ook niet meer zoiets van, was ik maar die? Of was ik maar.
Maar jij zei vroeger altijd, alle goede kunst wordt uit leed geboren.
Oh ja.
Dat zei je heel vaak.
Ja.
Daar ben je dus nu niet meer mee eens.
Nee. Er zal in zekere zin altijd wel een behoefte om te helen of om greep te krijgen op dingen die misschien ooit stuk zijn geweest. Dat geloof ik. Geloof wel dat een zekere mate van onrust ook brandstof is in bepaalde fases van je leven. En je spreekt me ook nu. Hè, ik ben nu heel senang. Er zal vast wel weer eens een keer een crisis komen. En daar komt dan misschien ook iets moois uit voort. Maar ik ontdek nu wel dat ook uit rust en harmonie, dus volwassenheid en weten wie je bent en daar oké mee zijn, dat ook een heel fijne, rustige, dat die rustige basis eigenlijk ook heel goed is.
Ja, en natuurlijk kan je dan alsnog druk maken om.
Ja.
Dat Sigrid Kaag kapot gemaakt wordt, bijvoorbeeld.
Ja, je kunt je misschien juist beter over dingen druk maken als je er ook enige, als er niet meer alles van afhangt. Want dat, als je dan bijvoorbeeld naar stijl kijkt en in mijn vak was een tijd de truc, denk ik, bij mij juist heel erg pompen. Dat was ook wel met een gitaar eronder, speech, heel hard praten. Maar er zit ook een soort bewijsdrift onder, van je ook kan denken, ja, je kan ook iets rustiger zijn. Ja, als je iets meer rust hebt, iets minder die bewijsdrang, dan wordt het zorgvuldiger, secuurder wat je zegt en in welk volume en welke dynamiek. En dan wordt het raker.
Ja. Ik zit even te denken aan wat we in het begin zeiden over toen zei je namelijk, vroeger speelde ik, we zijn in de 30.
Nou ja, dit is wel een vroeger, toch?
Little Kleine als... gaat een memoire schrijven.
Echt?
Die jongen is 13. Sorry. vroeger zei je van, dan was je nog aan het winnen van de mensen om je heen. Toch? Zo van, die heeft dat.
Dan voelde
dus
je competitie.
Competitie.
Ik heb bijvoorbeeld ook niet, heb ook niet meer jaloezie of zo. Als iemand anders een literaire prijs wint of een supergoed uitverkochte zaal heeft, dan denk ik, good for you, man.
Maar nu voel je competitie met jezelf, zei je. Of je wilde de beste, je zei, ik wil de beste ik zijn.
Ja, ik weet niet of, dat is meer een vraag aan jou. Is dat dan competitie? Het is in zekere zin wel jezelf blijven uitdagen. Om te verbeteren. Het is niet, anders is, wordt het tevredenheid.
Ontwikkeling.
Zo van,
ik vind dat
het is wel best zo.
Ja. Daniel Arends, die zei in één show, dat die ontwikkeling vindt hij het allerbelangrijkste in het leven. Dat vind ik, toen dacht ik, oh ja, dat is, daar snap ik.
Nou, maar dat is toch ook, dat vind ik ook het ik vind het fijne juist aan die rust en het zelfvertrouwen en de zelfliefde, dat er ook meer ruimte komt voor ontwikkeling. Want je bent niet de hele tijd aan het spartelen. Om je hoofd boven water te houden.
Ja, 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 ja.
En een vaste grond onder je voeten te vinden. He, dus vanuit rust. Nou ja, ik had toevallig net voordat ik hier naartoe kwam rijles. En ik had gewoon een best wel stressvol weekend en onrustige ochtend gehad. Nou, dat ging dus ook niet zo goed. Dus die rijles. Dus als er rust is, dan kun je ontwikkelen.
Als iemand de tuin voor je doet.
Ja, dan kun je op de bank gaan zitten en koffie drinken.
Ja. Nou, ik had nog één ding. Oh ja, stel je voor, je nomineert een zwarte schrijfster die misschien niet zo goed is, maar die nomineer je toch om voor de zichtbaarheid. Wat is daar mis mee? Ik zit namelijk, je hebt nu bijvoorbeeld, dat wilde ik aan je vragen. Ik weet nooit zo goed welk standpunt ik in moet nemen als er bijvoorbeeld wordt gepraat, ook in ons vak, in de tv-wereld wordt dan gezegd. Ik was laatst hoorde ik bijvoorbeeld dat ik had een schrijver een rol voor mij geschreven, maar dat moest een zwart iemand zijn. Want ze wilde een... Ja. Wat is, snap je, wat
nee, maar
is...
Dat is, iets, dat, of is dat weer iets anders? We gaan twee dingen door elkaar lopen, volgens mij. Want dat laatste voorbeeld wat je geeft, dat is gewoon... Kijk, het gebrek aan diversiteit en representatie is een blinde vlek.
Hmm.
Nou, daar zijn mensen zich nu bewust van. En dan zeggen ze, goh, maar die rol kan toch eigenlijk prima ook wel gewoon... We hebben eigenlijk niemand...
We hebben twee goede acteurs.
Ja, waarom niet... nog voordat de acteurs komen, zeg je... Dat personage kan toch eigenlijk gewoon wel... Waarom doen we dat niet gewoon in iemand van kleur? Want dat gebeurt eigenlijk heel weinig in series. En nu gebeurt het dus meer. Dan vervolgens ga je een acteur vinden die fucking goed is. Snap je? Dat is niet dat die acteur minder goed is dan jij. Want dat zou verkeerd zijn. Snap je, als stel jij doet auditie voor die rol en Pietje Puk van kleur, die is minder goed dan jij. En hij wordt het toch? Dat zou ik niet eerlijk vinden. En dan beledig je ook hem. En je beledigt hem. Je beledigt ook. En je zorgt voor die verdachtmakingen eigenlijk, die dus ontstaan op zijn nominatie. Dus wat er mis is met mensen. Van kleur of het kan ook meer vrouwen zijn of andere mensen die representatie missen. Als je die mensen puur op de plek neerzet, ondanks een gebrek aan kwaliteit, dan ga je aan het punt voorbij.
Ja.
Wat wel zo is, is dat heel lang het argument is geweest om waarom zien we zo weinig representatie? Ja, we kunnen ze niet vinden.
Ja, dat hoorde je. Ja,
maar dat is bullshit. Want en dan kom ik weer bij dat perspectief. Ik bedoel, het feit dat de NPO zeg maar nu weer fucking Waldemar Torrenstra naar Afrika en naar Zuid-Amerika stuurt.
Ja.
Dat je echt denkt
motor,
van Jesus Christ, jongens.
Ja.
En dan Paulien Cornelissen, God bless her. Omdat ze een keer in Japan een taalkursus, whatever, heeft gedaan. 2 seizoenen naar Tokio stuurt. Wat hartstikke leuk, goed programma is. Maar dat snap ik dan niet. Ik wil dus een documentaire over Suriname maken. En dan krijg ik te horen van, ja, Johan is misschien niet zo ervaren genoeg. Of we hebben vorig jaar al iets over de slavernij gedaan. Wat al helemaal gênant is om te zeggen. Maar dan... En Suriname, ja, dat is misschien een beetje te klein. Of zo, dat soort dingen. Dan is het dus jouw perspectief en de blindheid van jouw perspectief die niet inziet dat dat relevant is. En nogmaals, het gaat me niet om mezelf. Stuur Typhoon erheen, vind ik ook best. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk wat je heel veel ziet. We kunnen ze niet vinden. We kunnen de kwaliteit. Het moet toch om kwaliteit gaan. Nee, de kwaliteit is er.
Ja.
Alleen je moet wel oog hebben voor het feit dat die kwaliteit er dan dus is.
Nou, en bij acteurs is natuurlijk ook wel het argument vaak dat de kwaliteit er dan misschien niet was, omdat er geen representatie was, waardoor heel weinig kinderen van kleur dachten, ik wil ook acteur worden. School,
ja. Nee, het is ook een kip-ei situatie altijd. Maar wat je nu ziet, is eigenlijk dat er volgens mij een bewustzijn ontstaat in de creatieve sector, dat andere stemmen, wat ook gewoon interessant is, toch? Andere stemmen, andere geluiden een plek krijgen. Dat de reactie daarop, omdat het delegitimeren eigenlijk is, oh, het zijn tokens. Ze worden er alleen maar bijgehaald vanwege hun afkomst en niet vanwege wat ze kunnen. En dat is een manier eigenlijk om... Dat is hetzelfde als tegen iemand zeggen, je hebt een diversiteitswinkeltje.
Ja.
Je geeft iemand eigenlijk niet de gelegenheid om op eigen merites iets te bereiken.
Ja, ja.
En dat, ja, daar moet je gewoon scheid aan hebben aan de mensen die dat... zeg maar, je moet ook niet dus zeggen, oh, het is zo zielig. Ze was eigenlijk heel slecht in die auditie, maar we geven er de rol toch.
Ja.
Dat daar doe je niemand een plezier mee.
Nee. 5 jaar geleden hadden we ook gepraat met elkaar. Me Too is er toen geweest. Black Lives Matter. Corona. Veel veranderd.
Ja.
Ik dacht, misschien kunnen we een soort ding doen van...
Wat is er veranderd?
Wat is het verschil tussen... Persoonlijk weten we het al, wat het verschil is.
Maar in de
kind gekregen.
De grap is dat je veranderingen natuurlijk nooit zo kunt waarnemen op het moment dat je er middenin zit. En dat maakt bijvoorbeeld ook mijn werk als columnist soms lastig. Dat je moet proberen jezelf voorbij de eerste gedachte te dwingen. Mijn slechtste columns zijn ook als ik denk, oh, dit was gewoon de eerste gedachte. En dan kan het alsnog een klikhit zijn. Maar dan is het eigenlijk geen goede column. Omdat je dan bij de eerste gedachte bent blijven hangen.
Ja, dus, dat zie je helemaal in die heksenjacht en die hetzes. Iedereen reageert op de eerste
gedachte.
Dat is nooit interessant en altijd heel kwalijk als dat gebeurt, volgens mij.
Ja, nou ja, en het zijn misschien gerechtvaardigde emoties als mens. Maar als publicist of schrijver is het niet zo interessant. Nee. Ja, dus wat kun je zeggen over de tijd? Je kunt wel natuurlijk heel duidelijk zien dat het dat we al heel lang eigenlijk in een tijd van kentering zitten. He, dus vlak voordat je had die enorme economische crisis. Ik denk altijd in de geschiedenis heb je eigenlijk altijd maar heel weinig momenten, toch? Als je een geschiedenisboek, dan is het, zeg je, 1908, 1912... 1915, 1920. Ja. En dat voelt dan als één periode. Nou, zo is het natuurlijk nu ook. De afgelopen 15 jaar is misschien ook weer één periode. De eerste 20 jaar van het decennium. Mm-hmm. Van de nieuwe eeuw. En het nieuwe millennium. Maar ik denk wel dat je duidelijk een ongelooflijke mate van transitie ziet. Hè? En met name nu waar we de laatste 5, 6, 7 jaar sowieso in zitten, is natuurlijk het radicaal uitdagen van de bestaande normen. En dat gaat met heel veel vallen en opstaan.
Ja.
En horten en stoten. En misschien, ja, het zal ook... Waar gehakt wordt, vallen spaners. Mm-hmm. Het gaat ook wel eens schieten uit de bocht. Maar we moeten daar doorheen ploegen met elkaar. En dat zijn we aan het doen. En ik geloof ook dat ik ben in die zin ook hoopvol dat het zin heeft. Alleen, ja, je kunt niet verwachten dat het zonder weerstand gaat. En daarom ben ik ook teruggekomen op dat hele idee van verbinding versus polarisatie. Ik kan niet meer horen van de polarisatie in de samenleving moeten we tegengaan. Dan denk ik, nou, polarisatie is in zekere zin een botsing. En we zitten in een periode waarin het oude met het nieuwe botst. He, dus de oude normen worden bevraagd en dat botst, dat schuurt. En dat moet ook schuren, want we moeten er doorheen.
Mm.
En dat vraagt moeite en energie en toewijding van iedereen. En niet iedereen zal die opbrengen, maar ik geloof wel dat heel veel mensen die wel opbrengen.
Ja.
En daar zullen we weer een stap verder mee komen. Is dat concreet genoeg?
Ja, zeker. Ja. En wat ik me nog afvroeg, je hoort heel veel mensen zeggen die zijn dan bang, maar het is ook gewoon omdat wij daar veel mee bezig zijn, van de humor gaat eruit.
God, ja.
Wat zou je tegen die mensen zeggen?
Nou, ik vind dat echt sowieso extreem 2005, om dat te zeggen.
Mm-hmm.
Ja, van het vrije woord en de dat ik denk, jongens, staat helemaal niet onder druk. Er zijn alleen mensen die terugpraten.
Mm.
Dat is het enige wat er is veranderd.
Ja.
He, dus als jij nu in Wie is de Mol je hand bij je ogen doet om zogenaamd Aziatische ogen te maken, om een Koreaans liedje uit te beelden, dan zijn er nu mensen die Aziatische Nederlands die zeggen, ja, dat doe je toch
niet? Zo leuk. Nee.
Zie je nou,
ja.
En dan zeggen mensen, oh, dus ik mag niet meer alles zeggen. Ja, je mag wel alles zeggen, maar mensen praten terug. En sommige dingen, ik heb ook dingen gezegd of geschreven waarvan ik nu denk, nou, hoe heb ik het in mijn hoofd gehaald? Iemand moet je daar wel op wijzen.
Ja.
En wat ik vooral ook daarbij typerend vind, hè, je had ook zo'n documentaire bij Pound en in Comedians Land is het ook heel erg populair om te zeggen van het vrije woord staat onder druk en je moet toch alles kunnen zeggen. Ja, niemand daagt dat uit. Of het, alleen dat het smaakvol is of dat het überhaupt grappig is of goed of scherp of edgy. Ja, dat is ook, daar wordt eigenlijk tegen ingegaan. En dat is denk ik heel, heel zinnig.
Ja.
En het is niet zo, ik ben ook niet van de school, want ik heb ook in mijn columns, hè, zou je zeggen, bijna zelfs ik. Maar goed, dat is te veel eer voor mezelf. Maar omdat ik natuurlijk gezien word als een linkse columnist, wat ik ook ben. En ik probeer ook te leren en bewust te zijn. Ik krijg ook wel eens van, oh, je hebt nu een validistische sneer in je column gedaan. Ik had geloof ik een keer, wat was dat nou? Wanneer hysterisch rechts Aquasi op televisie zit, worden ze nog net niet opgewacht door het busje naar de spoed GGZ.
Ja.
Waarop iemand zei, dit is eigenlijk heel validistisch. Want
wat is validistisch?
Ja, dat is dus
je vergoeilijkt,
equivalent van seksistisch en racistisch, maar dan ten aanzien van mentaal of fysiek welzijn of beperkingen.
Ja.
Dus eigenlijk
valide, zeg maar.
Ja, dus het feit dat iemand die misschien geestelijke gezondheidshulp nodig heeft,
mm-hmm,
nu eigenlijk door jou in een hoek wordt gedrukt.
Oh, ja.
En dan kan je denken van, jezus, wat is dat? Dat is de reactie die heel veel Nederlanders sowieso op alles hebben wanneer ze daarop gewezen worden van, mag dit nu ook al niet meer? Maar ik probeer dan altijd na te denken van, ja, zit er wat in? Vind ik het ook? Is het een blinde vlek? En dan denk ik uiteindelijk bij die zin ja. Want je suggereert namelijk dat woede, gelijk die een Aquasi dan oproept bij racistische mensen, dat die woede ze eigenlijk rijp maakt voor het gesticht,
mm-hmm,
zeg maar. Waarmee je eigenlijk zegt van, oh god, iemand die in het busje naar de spoed GGZ moet, dat is echt een idioot. Die is echt niet helemaal lekker. En dan kun je zeggen, er zijn ook mensen die dit horen en denken, jezus, wat een gedachtegang en wat vermoeiend en wat een vermoeiende tijd. En dat snap ik, want het is ook vermoeiend.
Ja.
Maar nogmaals, we moeten daar doorheen. En soms ben ik het ook niet mee eens hoor. Soms krijg ik dingen dat ik denk, ja nee, dit. Dus het is heel belangrijk om voor jezelf autonoom te blijven. En niet nu inderdaad te gaan pleasen andere mensen dan vroeger. Namelijk de mensen die normen precies een puristisch idee hebben van hoe de norm dan precies veranderd moet worden. Dus je bent je eigen kompas. Maar ik geloof wel dat het goed is om je bewust van dat soort dingen te zijn.
Nou ja, ik zit even te denken, het is zo subje. Ik bedoel, ik heb het GGZ uitgespeeld. Ik vind het een leuke grap. Maar ja, ik heb nooit in een busje gezeten.
Dat is een heel ander soort grap. Toch? Als jij zegt, ik heb het GGZ uitgespeeld, vind ik niet een
nee, dat is zelfspot.
Je ondermijnt het
dat
niet.
Dat is zelfspot.
Ja.
Maar jouw grap met het busje naar de GGZ. Ik zou me aangesproken kunnen voelen.
Ja,
ik zou
stel je zit net thuis en je durft de GGZ niet te bellen en je moet misschien wel in dat sportbusje.
Ja, maar ik vond het niet zo'n erg grap. Nee, dus om aan te geven hoe.
Het is ook heel persoonlijk en het gaat denk ik uiteindelijk, en dat is wat we in Nederland ook te weinig doen. Hè, mensen gaan dan heel erg inzoomen op waar. Oh, maar dit is toch die grap komt toch wel? Of Johan Derksen bedoelde toch eigenlijk dit? Of hij zei dat, maar. Dus het is heel erg inzoomen, terwijl je moet uitzoomen. Het gaat erom dat iemand je bewust probeert te maken. Het gaat niet om die grap. Het gaat niet om die opmerking. Het gaat dat iemand je bewust probeert te maken. Wat bepaalde woorden betekenen. Mm. En hoe achterloos je die gebruikt.
Ja.
En dat je daar bewust van wordt. En daar vervolgens een eigen kompas in ontwikkelt.
Ja.
En omdat we daar nu middenin zien, is dat misschien nu heel verstikkend en puristisch. Maar uiteindelijk kom je daar natuurlijk wel weer met meer adem en zuurstof uit.
En wanneer wordt bewustwording angst? Want het kan ook zijn dat je dan op een gegeven moment niet meer zoiets durft te zeggen.
Nou, dan kom je zeg maar op wat natuurlijk nu heel erg woekert in Nederland. Het debat over cancel culture.
Mm-hmm.
Van bang om gecanceld te worden.
Ja.
Om het verkeerde te doen.
Ja.
En dan uitgewist te worden. Ik spreek zelf over het algemeen liever van een accountability culture. He, dus op het moment dat jij dingen doet die een kwalijke impact hebben, dan word je daar nu op aangesproken. Je wordt op je verantwoordelijkheid aangesproken. Je wordt accountable gehouden. Je raakt helemaal niet. Ik bedoel, bijvoorbeeld, Jort Kelder ging het racisme debat presenteren na Black Lives Matter op de NPO. Wat nogal gênant was, mm-hmm. als je weet dat wat hij voor dingen af en toe zegt, die nogal bagatelliserend zijn over dat probleem. Het feit dat hij met de grootste racist uit de Tweede Kamer, Thierry Baudet, die letterlijk over Black Lives Matter had gezegd dat mensen met een migratieachtergrond die in onze landen willen wonen, maar beter een toontje lager kunnen zingen als ze hier willen zijn en wat dankbaarder kunnen zijn. Gewoon over mensen die gewoon opkwamen voor gelijkwaardigheid. Als je daarmee privévluchtjes maakt naar kan en daar bevriend mee bent, ben je misschien gewoon. Mensen zeggen, ja, ik ben niet. Dat is guilt by association. Ik zeg, het gaat niet om guilt by association, maar je moet je eens voorstellen dat we een debat over jihadisme zouden laten leiden door iemand die bevriend is met iemand die begrip heeft voor de radicale islam. Moet je eens kijken hoe klein het land dan is.
Ja,
en
ja.
Misschien ook wel in die zin terecht, want het gaat om de schijn van objectiviteit. Nou, dat wordt dan gezegd, daar wordt ontstaat een ophef over. En dan zeggen we, Jort Kelder wordt gecanceld.
Hmm.
Jort Kelder met een pakkenlijn bij de Soet Supply. Jort Kelder die Buitenhof presenteert, die Op 1 presenteert, toen nog niet overigens, maar die al jaren op tv is, die een 500.000 per jaar omzet. Die wordt toch niet gecanceld?
Mm.
Er wordt gewoon gezegd, hey, het racisme debat door Jort Kelder laten presteren is misschien niet zo'n goed idee. Of als je bijvoorbeeld een heel racistische nare grap maakt,
ja.
Dat je daarop wordt aangesproken.
Ja.
Dat is niet cancelen. Kijk, wat ik wel begrijp als je het over die angst hebt, is dat mensen wel degelijk door bepaalde mensen worden gecanceld. Zeggen van, jij hebt die fout gemaakt, weg met jou. Trash.
Ja.
Nooit meer. En daar ben ik niet voor.
Nee.
Want ik vind dat mensen de gelegenheid moeten hebben
om late labels zeggen, we flikkeren je eruit.
Ik vind dat heel kwalijk.
Heel erg kwalijk.
Bij Bilal Wahib.
Ja.
Ik vind het ook heel kwalijk wat hij gedaan heeft. Alleen, ik vind wel dat iemand de gelegenheid moet krijgen om van een fout te herstellen. Ruimte is me iets te gering in dit tijd.
En wat Natasja Harlequin zei in deze podcast, het zeg maar zo iemand wegsturen komt voort uit angst. Omdat mensen bang zijn
voor hun eigen imago. Ja. Nou ja, maar dat zie je dus heel erg. Dus het wordt een imago kwestie om. Alleen het gevaar is dat als je dit standpunt, dat vind ik dus altijd lastig. Daarom zou je mij dus ook niet zo snel een column zien schrijven van cancel culture schiet te snel door. Hoewel ik dus wel over Bilal heb geschreven dat ik vond dat we ook bij onszelf te raden moesten gaan dat de bloeddorst waarmee hij verstoten werd dezelfde hongerigheid is waarmee zo iemand op het schild wordt gehezen in die roemcultuur. En dat ik ook vond dat het stempel pedofilie veel te makkelijk op hem werd geplakt. Maar je hebt het begrip dan eigenlijk alweer gedevalueerd. Het gaat mij om secuurheid.
Mm.
Je moet secuur zijn in het label wat je op iemand plakt. Iemand mag best de hoon krijgen. En die Bilal Wahib heeft een ongelofelijke fout gemaakt. Daar mag je op worden aangesproken. Accountable voor worden gehouden. Maar de terminologie schoot mij te ver door. Daardoor wordt iemand dus volledig verstoten. Dan voel ik ook bij heel veel mensen een soort zelfvoldaanheid bij die verstoting. Zo van, wij zijn zo goed.
Ja,
en kijk hem eens, wat is hij slecht. Terwijl ik word bijvoorbeeld ook knettergek. Nee, maar echt knettergek. Dat is jouw woord een beetje, hè? Knettergek.
Knettergek, ja.
Knettergek van dat programma De Beste Zangers.
Ja.
Omdat... Dat is namelijk precies het tegenovergestelde van wat er met Bilal Wahib gebeurde. Namelijk, oh, dit is het aller... Dan gaat er weer iemand janken omdat hij een koffer heeft gezongen van diegene. En dan zeggen we, dit is het allermooiste, beste wat er ooit heeft plaatsgevonden. Wat ben jij een schitterend mens en het heeft me diep in mijn hart geraakt. Terwijl het is allemaal ook morgen weer weg. En het volgende seizoen is het weer iemand anders. Dus het is allemaal... Heel diep gaat het niet. Maar die wil om... extreem sentiment te ervaren, de onverzadigbaarheid daarvan. Dat is eigenlijk wat daar plaatsvindt als mensen naar De Beste Zangers roepen wat geweldig het is. En dat is precies dezelfde inborst die opspeelt op het moment dat Bilal Wahib die fout maakt en waarmee iemand aan de schandpaal wordt genaagd. Of Famke Louise eerder in het jaar, omdat ze niet heel handig zich had geformuleerd ten aanzien van een anti-coronabeleidsactie. En mijn taak is dan om uit te zoomen en dat ook te benoemen, vind ik.
Ja. Tot slot. Je was kaal aan het worden, nu niet meer. Wat heb je gedaan?
Haarvitamine en een crempje.
Maar dat is wat een raar iets is dat.
Ja, nou ja.
Zijn gewoon vitamine.
Ja, ik kennelijk ben... En een
want ik ging foto's uitzoeken.
Soort crempje. Wat je dan op je hoofd doet. Haarvitamine. Kennelijk... Als het echt heel agressieve kaalheid was geweest, dan was het gewoon had het doorgezet.
Ja.
Maar...
ja, want ik ging foto's van je kijken en toen. Want ik kijk vaak foto's van je. Nee.
Ja.
ik was al een voorwerk aan het doen. Dan moet ik zo'n foto's delen.
Ja, voorwerk, ja.
Voorwerk.
Voorwerk aan het doen. Ik miste inderdaad al een onderbroek nadat je in die tuin was geweest. Ik denk, wat is er nou gebeurd met die onderbroek, in godsnaam?
Nee, het is je zoon. Nee,
wat? Nu wordt het wel heel echt een beetje. Dit kan je dus echt niet maken.
Nee, maar ik bedoel, nee, ik wilde zeggen, ik was. Sorry, laat maar.
Wat wil je zeggen? Je was foto's aan het kijken.
Ik was foto's van jou aan het kijken en sorry, dit wordt heel raar.
Wat?
De grap was niet dat ik zei dat je zoon de onderbroek had gestolen. De grap was, ik wilde zeggen, ik vind jou niet heel aantrekkelijk, maar je zoon. Die grap wilde ik maken.
Want dat is nog veel erger.
Nee, maar zoon is in ieder geval niet racistisch.
Mijn zoon is anderhalf.
Nee, maar het is in ieder geval niet racistisch.
Nee, het is. Dit is echt heel ernstig.
Sorry.
Met een beetje de Sydney Smeets van Podcastland.
Goed. Wat ik wilde zeggen. Ik was oude foto's van je aan het kijken. Omdat ik alvast wat voorwerk had. En toen zag ik op oude foto's dat je ineens kaal aan het worden was. En toen weer haar had. Daar komt het uit.
Ah ja, precies.
Dit had ik helemaal niet hoeven zeggen.
Maar jij hebt hier geen last van, toch? Je bent niet echt. Je hebt echt ongelooflijk veel. Nog evenveel haar als toen je op de toneelschool zat.
Ja, maar heel veel testosteron nu. Dus dan schijn je kaal te worden.
Oké. Okay.
Daar ben ik heel erg bang voor.
Het gaat niet gebeuren.
Oké. Okay.
We
hebben het.
We hebben het, hè?
Moet ik heel veel knippen.
En jij moet nog, want die plantjes die in die linkerhoek zijn, die heb je toch net iets te ver naar achter gedaan. Dus ik stel voor dat wij.
Is je zoon er? Is je zoon er?
Nee, die zal er vanaf nu nooit meer zijn als jij over de vloer komt, Pepijn Schoonveld.
Ja, mensen, dit was mijn gesprek met mijn goede vriend Johan Frets. Ik hoop dat ik ooit nog zijn tuin mag doen, want dat is gewoon mijn hobby. Dank jullie wel voor het luisteren. Ik wil nog een hele kleine shout-out doen naar iemand, zoals ik dat iedere week doe. En deze week gaat mijn shout-out uit naar Nandi van Beurden. Zij is volgens mij een trouwe luisteraar en ze heeft sowieso op zoek naar Maria gewonnen. Dus in ieder geval gefeliciteerd. Ik doe een shout-out naar haar. Omdat ik had gevraagd op Instagram of mensen konden raden wie de volgende gast was. En toen had ik gezegd, hij zit wel eens onder een boom. Omdat Johan Frets onder de Paramariboom heeft geschreven. En toen antwoordde zij met Joep onder de linde. Nou, dat vond ik dan een hele leuke grap. Iemand had trouwens ook Boeddha gezegd. Dat vond ik ook eigenlijk wel grappig en Newton. Maar dat was trouwens Eva de Witte. Ik bedoel, dan doe ik ook gewoon een shout-out naar haar. Hè? Bij deze Eva de Witte en Nandi van Beurden, dank jullie wel voor het luisteren en naar het meedoen aan deze soort van quiz op Instagram. Heb een hele goede week. Volgende week praat ik met de nummer 2 van de partij Volt. En wie dat is, dat ga je maar lekker gewoon even googlen. Want je doet je best maar een beetje. Doei.